16 augustus 2020. Alles doet zeer. Stich probeert zijn ogen te openen, maar merkt dat dit maar met moeite lukt. Als hij ze voor zijn gevoel eindelijk open heeft, kijkt hij om zich heen. Hij ziet alleen maar wit. Witte muren, witte kasten, witte lakens. Waar is hij? Wat doet hij hier? De deur van de ruimte waar hij ligt gaat open en er komt een vrouw binnen in witte kleren. Verpleegkundige kleren. Hij wil rechtop gaan zitten, maar alles doet pijn als hij zich beweegt. Blijft u maar liggen, zegt de vrouw die de kamer binnen is gekomen. Ze loopt naar hem toe en stelt zich voor als Sophie, verpleegkundige. Hoe gaat het met u? Stich wil antwoord geven, maar er komen geen woorden uit zijn mond. Doet u maar rustig aan. U vraagt zich waarschijnlijk af waar u bent. U bent in het ziekenhuis in Amsterdam. Stich kijkt de verpleegkundige met grote vragende ogen aan. Ik ga de arts halen, die kan u meer vertellen. Sophie loopt de kamer uit. Stich voelt paniek opkomen. Wat zei die vrouw? Hij verstond er helemaal niets van. Even later gaat de deur weer open en komt de verpleegkundige samen met een andere vrouw, ook in het wit, de kamer in. Goedendag meneer, ik ben Marijn, uw arts. Hoe gaat het met u? Stich kijkt naar de vrouw die een taal spreekt die hij niet begrijpt. Marijn ziet de verwarring in de ogen van Stich en herhaalt de woorden in het Engels. Hello, I'm Marijn, your doctor. How are you? Deze woorden herkent Stich wel. Het is nog steeds lastig om te praten, hij heeft zo'n droge mond. Het lijkt of de verpleegkundige zijn gedachten kan lezen, want ze pakt een bekertje water en helpt hem om te drinken. Where am I? What am I doing here? You're in the hospital in Amsterdam. You had an accident, antwoordt Marijn. Vanaf hier ga ik in het Nederlands verder, maar in werkelijkheid spraken ze dus in het Engels met elkaar. Ze ziet dat Stich wil gaan zitten, maar duwt hem voorzichtig terug op de matras. U kunt beter nog even blijven liggen. Uw lichaam moet eerst nog verder herstellen. U heeft een aantal weken in coma gelegen. Ik laat u nu even over aan de zorg van de verpleegkundige en kom later terug. Marijn kijkt nog even of Stich haar heeft begrepen en loopt dan de kamer uit. Sophie geeft Stich nog wat water te drinken en loopt dan ook de kamer uit. Stich staart voor zich uit. Wat is er gebeurd? Hij probeert het zich te herinneren, maar komt niets. Niet van het ongeluk, maar ook niet van daarvoor. Waar komt hij vandaan? Wie is hij? Het is compleet blanco. Hij voelt weer paniek opkomen. Alles begint te trillen en zijn ademhaling raakt van slag. Blijkbaar is er een monitor in de kamer, want even later komt Sophie weer naar binnen. Ze heeft op de monitor gezien wat er gebeurde. Rustig maar, alles komt goed. Langzaam wordt Stich rustiger. Ze geeft hem nog wat te drinken waar ze een oxazepam in heeft gedaan, zodat zijn gespannenheid zal verminderen. Zal ik even bij u blijven zitten? Stich knikt van ja. Kunt u vertellen wat er gebeurd is? Vraagt Stich. Ik weet niet of dit het goede moment is om dat te vertellen. Stress is niet goed voor u. Na aandringen van Stich vertelt Sophie in het kort hoe hij in het ziekenhuis terecht is gekomen. U heeft een ongeluk gehad. U zat in een taxi in Amsterdam. Deze taxi is in de brand gevlogen. U bent door een klap uit de taxi geworpen en met uw hoofd hard op de grond terechtgekomen. U heeft ook behoorlijk ernstige brandwonden opgelopen. We hebben u een aantal weken in coma gehouden omdat uw lichaam rust nodig had om te herstellen. Kunt u zich iets herinneren van het ongeluk? Nee, helemaal niets. Helaas zijn alle bagage en papieren, inclusief uw identiteitspapieren, verbrand. Kunt u mij vertellen wat uw naam is en waar u vandaan komt? Want dan kunnen wij uw familie inlichten. Zij zullen behoorlijk ongerust zijn. Ik herinner me niets. Ook niet wie ik ben en waar ik vandaan kom. Dat is niet zo vreemd na het trauma dat u heeft opgelopen. Met de tijd komen de herinneringen vast terug. Vindt u het goed als wij u het zich herinnert Carl noemen? Die naam hebben wij u zo lang gegeven. Carl? Voelt vreemd. Maar oké. Ik ga u dan nu weer even met rust laten. Vindt u het prettig als ik wat muziek opzet, zodat het niet zo stil is? Graag. Van welke muziek houdt u? Stich denkt na, maar komt niets naar boven. Ik zal wat algemene muziek opzetten. Geeft u me aan als u andere muziek wilt. Sophie loopt de kamer uit en even later hoort Stich muziek. Het is rustige muziek en hij merkt dat dit ook een rustgevend effect op hem heeft. Zijn ogen vallen dicht. Hij slaapt een droomloze slaap. Na 4 weken is hij zodanig hersteld dat hij het ziekenhuis kan verlaten. Zijn geheugen is nog niet teruggekomen. Via de gemeente Amsterdam heeft hij een plek gekregen waar hij kan wonen zolang hij zijn geheugen nog niet terug heeft. Iemand van maatschappelijk werk komt dagelijks langs om te checken of hij nog wat nodig heeft en hem te helpen met allerlei administratieve dingen die geregeld moeten worden. Sophie, de verpleegkundige, en Marijn, de arts, houden ook nog contact met hem, zodat hij niet helemaal vereenzaamt. Af en toe heeft Sticht nachtmerries die meestal gaan over de taxi die in de brand vliegt. De weken vorderen. Sticht heeft met behulp van een maatschappelijk werker een baan gevonden via het uitzendbureau. Hij voelt wel aan dat dit administratieve werk niet zijn ding is, maar het is beter dan niets. Via zijn werk en Sophie en Marijn heeft hij meer contact opgedaan met wie hij regelmatig dingen onderneemt. In zijn vrije tijd fietst hij graag door Amsterdam. Deze stad heeft dan ook weinig geheimen meer voor hem. De plek waar het ongeluk is gebeurd vermijdt hij als het enigszins kan. Fietsen doet hij heel graag. Iets zegt hem dat hij dat voor het ongeluk ook graag deed. 28 mei 2021. Het is inmiddels bijna een jaar geleden dat hij het ongeluk met de brandende taxi heeft gehad. Hij voelt steeds sterker dat hij iets heel erg mist, maar er komen nog steeds geen duidelijke herinneringen naar boven. Af en toe flits, maar voor hij weet waar het over gaat, is het alweer weg. Naast het fietsen heeft hij ontdekt dat hij schrijven leuk vindt. Hij is begonnen met het opschrijven van dingen die hij het afgelopen jaar heeft meegemaakt. Van een collega heeft hij een website doorgekregen van het Sprookjescafé. Hier zou hij workshops schrijven kunnen volgen. Het staat nog steeds op zijn to-do-lijstje, maar tot nu toe is er niets van gekomen. 30 juni 2021. Lida van het Sprookjescafé vraagt aan de deelnemers of het oké is als zij de verhalen van het fietsenmysterie op haar site zet. De deelnemers gaan akkoord. De verhalen worden 3 juli op de site gezet. 4 juli 2021. Sticht voelt een bijna onbedwingbare behoefte om op de site van het Sprookjescafé te kijken. Hij klikt wat door de website heen en klikt dan op de optie Thuisschrijfcafé. Hij scrolt naar beneden, ziet de foto van de fietsen en voelt zich helemaal bleek, misselijk en duizelig worden. Flitsen van beelden schieten door zijn hoofd. Een beeld van 2 jonge mannen van zijn leeftijd, broers, vrienden. Beelden van natuur, maar niet in Nederland. Bergen, bossen, golvende weidevelden. Hij hoort een taal die in eerste instantie onbekend voorkomt, maar dan verstaat hij wat er gezegd wordt. Beelden van een oudere man en vrouw. Zijn ouders? Alle beelden lopen nog door elkaar heen. Het is een chaos in zijn hoofd, maar hij realiseert zich dat het beelden zijn die naar boven komen vanuit zijn geheugen. De foto van de fietsen heeft iets bij hem losgemaakt. Op dat moment gaat de telefoon. Met moeite staat hij op om hem op te nemen. Het is Sophie, alsof ze aangevoeld heeft dat hij haar nodig heeft. Sticht probeert te vertellen wat er gebeurd is, maar hij hapert zo dat Sophie er niets van begrijpt. Ik kom direct naar je toe, zegt Sophie. Het duurt niet lang voordat alle herinneringen van voor het ongeluk weer terugkomen. Hij krijgt hierbij hulp van een psycholoog die gespecialiseerd is in geheugenverlies en traumaverrekking. Ook de herinneringen aan zijn vrienden Tarek en Ragnar en hun fietstocht komen terug. De herinneringen aan het ongeluk blijven weg, maar men weet nu wel wie de 2 andere mannen waren in de taxi. De tijd hierna is zo dubbel. De opluchting om te weten wie hij is en waar hij vandaan komt en om zijn ouders weer te zien is heel groot. Maar het verdriet om wat er met zijn vrienden is gebeurd, het verdriet wat hun ouders hebben moeten doorstaan door niet te weten wat er gebeurd is en het weten dat de hoop van de ouders van zijn vrienden hen ooit weer terug te zien volledig de bodem is ingeslagen, is minstens net zo groot. Sophie is een grote steun hierbij. Ze zijn door alles wat er gebeurd is steeds meer naar elkaar toegegroeid. Nu Sticht weet wie hij is en waar hij vandaan komt en dat hij voor het ongeluk geen relatie had, is het eindelijk mogelijk de liefde die al langere tijd tussen hen groeide toe te laten. Sticht heeft nog lang schuldgevoelens, omdat hij nog wel leeft en zijn vrienden niet. Maar juist ook de ouders van Tarek en Ragnar verzekeren hem dat ze willen dat hij zijn leven voluit leeft, juist voor Tarek en Ragnar. De eerste dag waarop Sticht voelt dat hij weer voluit kan genieten, ook al heeft de dag een klein zwart randje, is de dag waarop hij trouwt met Sophie. Het ongeluk heeft voor hem ook dit grote geluk gebracht. Als Sophie en Sticht stralend de kerk uitkomen, kijken hun ouders en de ouders van Tarek en Ragnar toe. En ook voor hun is deze dag een dag om het leven te vieren, met een klein grijs randje.